come classe.
E allora non ci sono
battere.
Okay. Goedenavond en welkom allemaal bij deze jongerendienst. Ik mag jullie allemaal welkom heten, ook de mensen die thuis luisteren. Vanavond zal bij ons voorgaan onze eigen dominee, dominee Van der Zwam. En hij gaat ons in deze dienst meenemen door het thema heen. Geen angst, maar ernst in je relatie met God. Ik heb hier ook nog een aantal mededelingen voor jullie. Na deze dienst is iedereen die 12 jaar of ouder is uitgenodigd om naar het kruispunt mee te gaan. Dan gaan we daar verder kijken met de film Het Gospel van John. In deze dienst staan we daarnaast ook stil dat Fien Verwij geslaagd is voor haar middelbare schooldiploma. En aankomende vrijdag zullen Henry en Ditteke weer teruggaan naar Zimbabwe om hun werk daar weer op te pakken. Volgende week in de morgendienst worden een aantal ambtsdragers weer bevestigd en herbevestigd. Herbevestigd worden Ron van Arkel als wijkoudeling en Johan Wiegman als oudeling kerkrentmeester. En Gerard Buitenweg wordt als wijkoudeling bevestigd en Dave Nobbe als diaken. En na de dienst zal er ook in het koor hier achter mij koffie en thee geschonken worden om hun ook een hand te geven. We gaan nu eerst twee liederen zingen ten inleiding van deze dienst. Er staat er maar één op het bord. Maar we beginnen met 242, Samen in de naam van Jezus. Daarvan zingen we 3 versen. En van lied 439 zingen we vers 1 en 4 over de Heere van ons leven. En na het zingen zullen we, is er tijd voor stilgebed. En dit gebeurt ook allemaal staande. En na het fotement goed kunt u ook weer gaan zitten. En namens de kerkenraad en de jeugddienstcommissie een fijne dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen. Wel op Psalm 25. Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En Heere, goedheid kent geen palen, kent geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En hij zal leiden het zacht gemoed. Ja, dat betekent degene die toch zachtmoedig is en leeft dicht bij God. Als het gaat over angst en ernst, leidend is iemand met een zacht gemoed in het effen recht des Heren, dus in de weg van de Heren, wie hem nederig valt te voet, ook dat is weer ernstig, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, vers 2 en vers 4 willen we samen zingen. Laten we nu samen het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En terwijl we dat doen, weten we ons verbonden met Gods wereldwijde kerk. En we stemmen er gezamenlijk mee in door te zingen van lied 451 uit Weerklank, de verzen 1 en 3. 1 en 3 van lied 451 in Weerklank. En ieder van u en van jou spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, heren, als we zo samen het geloof hebben beleden met die oude geloofsbelijdenis die al eeuwenlang wordt opgezegd en gezongen door uw kerk, heer, dan mogen wij u allereerst danken voor de grote verlossing en de grote liefde. De grote liefde en verlossing die daarin aan ons wordt geopenbaard. De liefde van U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, die klinkt in deze geloofsbelijdenis door. U die ons gemaakt hebt. U die ons verlost hebt. En ons verlost hebt niet alleen van onze zonden, maar ook verlost hebt van de dood en ons het eeuwige leven schenkt. Heren, wij willen U loven en prijzen en danken dat wij U zo hebben mogen leren kennen. En mogen leren kennen dat U zo ook het evangelie aan ons bekendgemaakt hebt, Heren. Al vele eeuwen geleden mochten hier mensen komen om het evangelie te verkondigen. En tot op de dag van vandaag mag het klinken ook hier in deze kerk. En wil U daarvoor danken, voor die blijde boodschap. En U loven en prijzen voor Uw liefde die daarin aan ons geopenbaard wordt. Uw liefde. Tegelijkertijd, Heren, hebben we ook met elkaar gezongen en gebeden dat U ons zult leren om uit het geloof te leven. Want het geloof, ja, dat is een lastig ding, heeft iemand gezegd. Luther heeft het ooit gezegd, een lastig ding. De ene keer dan sta je op de toppen van je geloof en het volgende moment kun je in vertwijfeling zijn. En daarom is het ook nodig, o God, dat U ons door Uw Heilige Geest volmaakt van geloof. Dat U zelf, Heren, ons daarin voorgaat, onderwijst en dat U ons zelf ook vervult met vertrouwen. En daarom zijn we ook vanavond hier bij elkaar, om dat van U te ontvangen. Heren, kracht en wijsheid en moed en energie om te geloven. Als we lezen uit Uw woord, als het verkondigd wordt, als we zingen en als we bidden, als we musiceren. O God, wil zelf zo dan ook in ons midden zijn en geven dat we U mogen ontmoeten. Want, Heren, echt kracht en echt, ja, moed om door te gaan, vreugde om door te gaan. Ja, dat krijgen we toch als we U mogen ontmoeten. Als U zich tot ons wendt, tot ons spreekt en met Uw geest in ons midden werkt. En daar zien wij dan ook naar uit, Heren. En bidden U zo om Uw zegen over deze dienst. En laat zo, Heren, onze harten voor U openstaan. Zodat U, Heren, Uw genadige gang in ons leven kunt gaan. Zoals we hier zijn in de kerk, maar ook als we meekijken en meeluisteren. Heren, zie zo naar ons om. In de grootheid van Uw barmhartigheid. Heren, in de grootheid van Uw liefde. Die U aan ons bekendgemaakt hebt. In Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In wie wij volkomen verzoening van al onze zonden mogen ontvangen. Daarom bidden we U ook. Hoor en verhoor ons alleen om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is uit de eerste brief van de apostel Petrus. En we lezen eruit het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. 1 Petrus 1, vers 13 tot 25.
Omgord daarom de lenden van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingenschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in de God die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwige blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar Het woord van de Heere blijft tot eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Een schriftlezing werd gedaan door Elise Boogaert. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 19, het vijfde en het zevende vers. Het vijfde, des Heeren vrees is rein. En bij vrees gaat het niet om angst, maar eigenlijk weer om de ernst waar het vanavond ook over gaat. Geen angst, maar ernst in de relatie tot God. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van hel dat nooit vergaat. Als je de Heeren vreest, ontvang je zijn liefde en genade. We gaan van Psalm 19 zingen, het vijfde en ook het zevende vers.
Thank you.
Het thema van deze dienst is, dat zal u en jou inmiddels wel duidelijk zijn, geen angst, maar ernst in je relatie met God. Het thema waar we toegekomen zijn in de voorbereiding op deze dienst. En toen ik afgelopen week met iemand over dit thema sprak, toen zei diegene tegen mij, die persoon tegen mij, het is wel heel goed dat je bij dit thema stilstaat, want wij zijn vroeger eigenlijk altijd bang gemaakt voor God. We zijn opgevoed met angst voor Hem. En dat is iets wat je wel vaker hoort. Zoals van mensen die van hun ouders te horen kregen dat God alles ziet. Pas maar op, want God ziet alles. Bijvoorbeeld op het moment dat hun ouders de kamer verlieten en het kind alleen achterbleef met de koektrommel. Dan werd dreigend gesproken, denk maar niet dat je ongestraft wegkomt als je een koekje uit de koektrommel haalt. Want God ziet alles. Hij houdt je met zijn strenge blik in de gaten en hij zal je weten te vinden als je een koekje uit de trommel haalt. Angst voor God kan er ook zijn als je leeft met de gedachte dat God jou je zonde niet wil vergeven. Vergeving is er alleen maar voor een klein aantal mensen met wie iets heel bijzonders is gebeurd. Zij zijn de uitverkorenen en zij zullen naar de hemel gaan. En alle anderen die gaan naar de hel. En God zal eeuwig over hen toornen. Een prediking waarin de nadruk ligt op de eeuwige toorn van God en bijna de onmogelijkheid van zalig te worden, alle nadruk daarop ligt, ja, die kan heel veel angst teweeg brengen. Want ja, dan durf je toch eigenlijk niet op God te vertrouwen. Je weet niet wat je eigenlijk van Hem kan verwachten. Je bent onzeker over hoe God met jou om zal gaan. Als er zo eenzijdig over God gesproken wordt, dan kan er ook weer angst over Hem ontstaan, voor Hem ontstaan. En in plaats dat je jezelf bij Hem veilig en geborgen weet, weet je, voel je jezelf onveilig en verloren. Tegelijkertijd zie je ook een beweging waarin die worsteling helemaal niet meer bestaat. Er heerst een volledig vertrouwen dat God alles als een liefdevolle vader van ons houdt. En Hij wil graag onze zonden vergeven en Hij wil dat wij genieten van dit leven. God heeft immers het goede met ons voor. Als we maar geen heel slechte dingen doen, zoals moorden en stelen, als we zo min of meer fatsoenlijk leven, dan is er niets aan de hand. Want God heeft ons altijd lief. Ja, ik besef dat het zomaar twee extremen zijn. Enerzijds de angst voor Gods oordeel en anderzijds de zorgeloosheid omdat je gelooft en weet dat God je altijd lief heeft. En misschien zijn er vanavond jongeren en ouderen in de gemeente die dat ook wel kennen. Een van die twee. De angst of de zorgeloosheid. Je bent inderdaad bang voor God of je maakt je nergens druk om. Want je gelooft dat God altijd van je houdt. Maar het kan ook zo zijn dat je er een beetje tussenin zit. Je bent onzeker. Je weet dat God je lief heeft en je weet dat Hij je kan redden. Maar tegelijkertijd weet je ook dat Hij je kan straffen vanwege je zonde. Je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonden gestorven is. Maar je bent ook bang dat God je zal oordelen omdat je niet goed genoeg geleefd hebt. Het kan allemaal heel erg door elkaar heen lopen en je kunt daar onzeker over zijn. En eigenlijk geeft ook dat weer een gevoel van onveiligheid. Precies waar het bij angst om gaat. Namelijk dat je je onzeker en onveilig voelt. Zoals gezegd, het thema is vanavond geen angst, maar ernst in je relatie met God. En de boodschap van vanavond is dus dat je je niet angstig voor God hoeft te zijn of onveilig bij God hoeft te voelen. De Bijbel leert ons namelijk dat de Heer helemaal geen bedreiging voor ons leven wil zijn. Dus de vraag natuurlijk, hoe komt het dan dat wij dan toch bang zijn voor God? Dat wij bang voor Hem kunnen zijn? En het antwoord op die vraag ligt in het feit dat wij zondaars zijn. Het heeft alles te maken met onze zonde. Want, ja, denk eens mee. Wanneer zie je in de Bijbel voor het eerst dat mensen bang zijn voor God? We lezen het in het derde hoofdstuk van de Bijbel in Genesis 3. Daarin gaat het over de zondeval. God is naar de mens Adam en Eva op zoek, want hij kan hen niet vinden zoals voorheen blijkbaar. Daar gaan we toch van uit dat God voorheen met Adam en Eva gewoon contact had, dat hij ze altijd kon vinden. Maar nu is hij naar hen op zoek. Ze hebben zich namelijk verstopt achter de struiken. De Heere roept: Adam, waar ben je? Ja, en dan komen ze tevoorschijn. En Adam legt ook uit waarom zij zich voor de Heere verstopt hebben. Hij zegt: ik hoorde uw stem, ik hoorde uw geluid in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij voor u. En God vraagt vervolgens wie hen verteld heeft dat zij naakt zijn. Hebben zij soms gegeten van die boom die in de hof waarvan God geboden heeft dat ze daar niet van mochten eten? En dan komt de aap uit de mouw. Ja, zij hebben inderdaad van die boom gegeten. En daarom zijn ze bevreesd voor God, want zij hebben gezondigd. Angst voor God is dus een gevolg van de zonde. Dat zie je in het paradijs na de zondeval. Een ander treffend voorbeeld daarvan vinden we in het Nieuwe Testament, in Lucas 5. In de bekende geschiedenis van de wonderbaarlijke visvangst. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen dat ze op klaarlichte dag naar het midden van het meer moeten varen, het meer van Galilea, om te gaan vissen. Als ervaren vissers weten de discipelen dat je gewoonlijk overdag helemaal geen vis kunt vangen. Maar toch varen ze uit en het resultaat is overweldigend. Ze vangen een enorme hoeveelheid vis. En geconfronteerd met dit wonder dat door Jezus is gedaan, zegt Petrus tegen hem: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En ook hier zie je dus dat de angst voor God te maken heeft met de zonde. In confrontatie met Jezus' goddelijke macht wordt Petrus bang, omdat hij een zondaar is. Angst voor God is dus een gevolg van onze zonden. Je voelt dat jouw zondigheid en Gods heiligheid niet samen op kunnen gaan. En daarom ben je bang voor wat er gaat gebeuren. God de heilige en jij de zondaar. Je bent bang dat God je zal wegvagen door zijn woede. Maar opvallend genoeg lezen we in Genesis 3 en zo ook in Lucas 5 niet dat dit gebeurt. Om met het laatste te beginnen, Lucas 5. In reactie op Petrus' angstige verzoek om van hem weg te gaan, zegt de Heere Jezus tegen hem: wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. Jezus gaat niet weg. Hij zegt ook niet: je bent inderdaad een zondaar en je zult ervoor boeten, ik zal je straffen. Nee, hij stelt Petrus gerust. Hij hoeft niet bang te zijn. Sterker nog, hij zal een grootse taak van de Heere Jezus ontvangen. Hij zal de mensen over Jezus gaan vertellen en zij zullen onder zijn prediking tot geloof komen. En ook in Genesis 3 zien we dat God zich niet van de mens afkeert. Ja, de zonde van Adam en Eva heeft wel gevolgen. Het leven op aarde zal onaangenaam worden. Ze worden het paradijs uitgestuurd. Maar ook daarin is God genadig. Want hij stuurt de mens het paradijs uit, zodat hij niet van de boom van de boom des levens zal eten en altijd in zonde zal blijven leven. En eigenlijk eerder laat God zijn liefde voor de mens al zien, namelijk als hij de mens opzoekt naar de zondeval. Natuurlijk wist God allang dat Adam en Eva in de zonde waren gevallen, maar hij zoekt ze desondanks toch op. En ik vind dat zo mooi verwoord in de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar staat dat de Heere in zijn wijsheid en in zijn goedheid Adam en Eva is gaan zoeken toen zij al bevende voor hem vluchten. Toen zij dachten: we moeten ons verbergen, we zijn bang voor God, toen ging God juist naar hen zoeken. En hij kwam niet met zijn woede en in zijn toorn om hen weg te vagen, maar integendeel, hij kwam met de belofte, met de troostrijke belofte van zijn zoon. Toen God zei dat er uit Eva een zoon geboren zou worden die de slang de kop van de slang vermorzelen zou om de mens gelukzalig te maken. Kortom, angst voor God is een gevolg van onze zonden. We zijn bang voor Hem juist als we heel direct met Hem worden geconfronteerd. We beseffen dat we verkeerd hebben gedaan. En we voelen dat dit consequenties heeft. Toch lezen we in de Bijbel dat God heel anders reageert. Hij spreekt zelfs vertroostende woorden tot Petrus. En de mens zoekt hij na de zondeval op en belooft ons zelfs verlossing. God laat in zijn toorn de mens niet ten onder gaan, maar geeft zijn liefdevolle belofte. Maar nu zou iemand kunnen denken, dat is niet alles wat je erover kunt zeggen. Daar heb je niet alles mee gezegd. Want er staan toch ook andere dingen in de Bijbel. Denk aan de zondvloed die over de wereld komt. Denk aan Agam die met zijn hele gezin wordt weggevaagd, door de aarde wordt verzwolgen. Denk aan de ballingschap waarin Israël wordt weggevoerd. Denk tenslotte ook aan de laatste pagina's van de Bijbel, waarin mensen in het helse vuur worden geworpen dat voor de duivel en zijn engelen bereid is, als hun naam niet staat geschreven in het boek des levens van het Lam. God toornt wel degelijk over de zonde, zo lezen we daar, en is voor zondaars eveneens een verterend vuur. Ja, en dat is helemaal waar. Maar dat is niet het centrale thema van de Bijbel. Centraal staat dat God ons opzoekt terwijl we in zonde zijn gevallen. Hij blijft naar ons omzien en Hij biedt ons verlossing aan. Direct na de zondeval belooft Hij al zijn Zoon Jezus Christus, dat die ons zal verlossen van de gevolgen van al onze zonden. Maar ook het feit dat wij hier zijn samengekomen rondom de Bijbel is niet omdat God ons bang wil maken, maar om zich juist tot zich te trekken en ons bij zich te houden. God wil niet dat wij angstig voor Hem weglopen, maar in geloof juist naar Hem toe gaan en ons door Hem in zijn armen laten sluiten. En met Gods toorn krijg je dan ook pas te maken als je in plaats van naar Hem toe loopt, van Hem wegloopt. Zo lezen we dat Gods toorn komt over de goddelozen die van de Heere niet willen weten. Mensen die aan Hem geen boodschap hebben en de spot met Hem drijven. Die al Gods geboden aan hun laars lappen. Die van het evangelie niet willen horen als zij daarin volharden. Terwijl God trekt en mensen lopen weg en willen niet van Hem weten. Ja, dan komt de toorn van God over hen. En als dan staat in het boek Openbaring dat mensen die niet in het boek des levens van het Lam geschreven staan in de poel van vuur en zwavel worden geworpen, dat voor de duivelen en zijn engelen bereid is, dan gaat het om mensen die niet in de Heer Jezus willen geloven. Dat zijn dus geen mensen die een strijd te voeren hebben tegen hun zonde. Dat zijn ook geen mensen die steeds weer beseffen dat hun geloof onvolmaakt is. Want juist als je daarmee bezig bent, als je een strijd te voeren hebt tegen je zonde, als je ervaart dat je geloof onvolmaakt is, als je zo in het leven staat, dan blijkt daaruit juist dat je de Heere God heel serieus neemt, wel degelijk serieus neemt. Niet dat je dan in alles volmaakt zult zijn, maar laten we eerlijk zijn, noem ook maar één mens in de Bijbel die volmaakt is. Eigenlijk is er maar één. En dat is de Heer Jezus Christus. Maar er is verder geen enkel mens in de Bijbel die volmaakt is, totaal zonder zonde was. Maar toch bleef God hen trouw. Abraham, Jacob, David. God heeft hen nooit verlaten. Waarom niet? Nou, enerzijds vanwege de trouw van God, dat is het voornaamste. Maar anderzijds omdat zij God ook serieus namen. Het leven met God was hun ernst. Ook al vielen ze in zonde, en zelfs in grote zonde, zoals David. Maar David liet zich ook weer door de Heere aanspreken. Hij nam God wel ernstig, en had ontzag en eerbied voor hem. En ja, en dat is het nou wat de Heere God van ons vraagt. Geen angst, maar ernst. Maar ernst in je relatie met God. En we vinden dat ook terug in de tekst van die we gelezen hebben, in de Bijbeltekst. En in het bijzonder in 1 Petrus 1 vers 17, waar staat: en als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. En Petrus schrijft deze woorden aan gelovigen. Mensen die dus tot geloof in de Heere Jezus Christus zijn gekomen. Ze weten dat de Heere Jezus hen verlost heeft van hun zonde en dat ze het eeuwige leven zullen ontvangen. En aan hen schrijft Petrus deze woorden. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Ja, want als christen leer je om God als vader aan te roepen. We leren het onze vader. Dat heb je misschien wel van je ouders geleerd, maar we hebben het allemaal van de Heer Jezus geleerd. Hij heeft ons geleerd te bidden onze vader. Wij mogen God als vader aanroepen. En dat duidt op een heel innige band die je met God mag hebben. En Petrus zegt, als je die innige band met God hebt, wandel dan in de vreze des Heren. En ik zei al eerder bij Psalm 25, dan moeten we dat woord vrezen, of vrezen des Heren, niet verwarren met angst voor de Heren. Als het in de Bijbel gaat om de vrezen des Heren, dan wordt ermee bedoeld dat je ontzag hebt voor God en respect. Je zou vrezen des Heren ook kunnen vertalen met eerbiedige liefde. Dat is wat God van je vraagt. Geen angst, maar ernst. Eerbiedige liefde voor God. Dat is wat Hij wil in zijn relatie met ons. Eerbiedige liefde. Wat concreet betekent dat je naar God luistert. Ik noemde David al. Die luisterde naar God. Ook nadat hij gezondigd had, de zonde had bedreven met Batseba en de profeet Nathan hem waarschuwde. En hem ook kwam vertellen dat hij gezondigd had. David, hij luisterde naar God. En hij nam de Heere God ook volledig serieus. Hij zei niet, wat een flauwekul, ik ga mijn eigen gang wel en zo erg is het allemaal niet. Nee, hij nam God volledig serieus. En hij zei ook niet van, nou die God, ja wat heb ik daarmee te maken. Nee, hij erkende God als zijn meerdere. En hij nam het aan, het oordeel van God. En hij zei, God heeft recht gesproken. Nou, dat is natuurlijk in een heel negatieve situatie, om het zo maar te zeggen. Maar het is natuurlijk ook in het positieve zo. Dat je God serieus neemt. Dat je naar hem luistert. Dat je zijn woorden ter harte neemt. De woorden die je leest in de Bijbel. Dat je God serieus neemt. Dat je hem ook als je meerdere erkent. Dat je zijn woorden niet achterloos in de wind slaat. Ja, dat is leven in eerbied voor God. Met eerbiedige liefde. Leven in de vreze des Heren, dan neem je God ten volle serieus. En tegelijkertijd houd je ook van hem. Om weer bij David te blijven. Als je de liederen van David leest uit de psalmen, dan proef je daarin de liefde voor God en het vertrouwen in hem. En dat is ook een belangrijk onderdeel van de vrezen des Heren. Dat je ook van de Heere God houdt, dat je hem lief hebt. Dat je je vertrouwd bij hem voelt. Dat je ook geliefd door hem weet. Dat is leven vanuit de vrezen des Heren. Dat is ernst maken, ernst hebben in je relatie met God. En die ernst die kan je ook alleen maar hebben. Dat vertrouwen kun je alleen maar hebben. En echt van iemand houden kun je alleen als je niet bang voor hem bent. En daarom wil de Heere ook niet dat wij bang voor hem zijn, maar dat wij van hem houden en dat we hem serieus nemen en ernstig nemen. Dat is wat de Heere God van jou en van mij vraagt. God met eerbied liefhebben. Als je hem als vader aanroept, omdat je dat door het geloof in de Heer Jezus Christus mag doen, hem als vader aanroepen, leef dan ook als iemand die voor vader respect heeft en van hem houdt. En dan hoef je niet bang te zijn dat God je afwijst. Ook niet als je moet constateren dat je in liefde en in respect tekortschiet. Sterker nog, je mag dat zelfs aan de Heere God belijden en bidden dat God je leven vernieuwt en verandert. En als je zo met de Heere God leeft, dan neem je de Heere God ernstig. Maar nu zou iemand kunnen zeggen, als we weer teruggaan naar dat vers uit de Petrusbrief, dat er toch ook sprake is van dreiging. Want er staat, en als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Ja, dat klinkt toch zo, dat het uiteindelijk altijd nog wel mis kan gaan, als God over je leven oordeelt. Maar, dat is toch niet zo? Want het opvallende is dat het woordje oordeelt niet in de toekomende tijd staat, niet God zal oordelen, maar in de tegenwoordige tijd. God oordeelt. Bovendien staat er ook in het vers dat God oordeelt naar een ieders werk. Er staat niet werken en dat betekent dat het hier niet om enkele zonden gaat, dat God alle zonden beoordeelt stuk voor stuk en dat hij daarover je zal afrekenen, maar het gaat over het totale werk. God oordeelt over je levenswandel. En dat doet hij eigenlijk voortdurend. Hij kijkt naar hoe je leven is en hij heeft daar een oordeel over. Het gaat er dus niet over dat God je in de toekomst zal oordelen, maar dat hij elke dag over ons leven oordeelt. Hij beoordeelt ons gedrag, onze levenswandel. En dat hoeft ons natuurlijk ook niet te verbazen. Ook al mag je als christen weten dat je bij het laatste oordeel niet zal worden veroordeeld. God blijft natuurlijk wel dezelfde heilige God die onze levenswandel ziet en daar ook een oordeel over heeft. Het is niet zo dat de Heere, als je in Christus gelooft, alles wat we doen als vanzelf maar goed vindt. Nee, zo ligt het niet bij hem. God is niet, zoals ik ergens las, een vader die bij alles wat zijn kinderen slechts goedkeurend knikt. Ja, het is wel goed. Nee, zo is God niet. En hij zal bij zijn kinderen dan ook ingrijpen als het de verkeerde kant uitgaat. Dan zal hij ons oordelen, dan zal hij ons tuchtigen, zoals we dat ook wel zeggen. En tuchtigen, dat heeft de betekenis van straffen, maar ook van trekken. God zal je zeker beoordelen en oordelen. Hij zal je wat dat betreft wel in de gaten houden, maar niet om je dan onverhoeds nog eens even een flinke draai om je oren te geven, om je te straffen of om je ten onder te laten gaan. Nee, maar hij zal over je leven oordelen en hij zal je tuchtigen en straffen om je naar hem toe te trekken. Om een voorbeeld te noemen, zo is dat natuurlijk ook bij een ouder en een kind. Als een ouder een kind straft, dan is het natuurlijk niet de bedoeling om dat kind van zich af te werpen en zoek het nou maar uit en ik wil niks meer met je te maken hebben, om het kind van zich te laten vervreemden. Nee, als je straf hebt gekregen, dan komen je vader en je moeder of je moeder ook weer naar je toe om het met je uit te praten, om met je over te hebben. Zoals je je nou net gedroeg hebt, dat gaat echt niet. Als je zo door blijft gaan, dan wordt het toch niks. Dan wordt het toch een rommel, een puinhoop. Dan wordt het ook niks met jou. Zo kan het niet in ons gezin. Dus als je jezelf gedroeg, ging het echt niet. En daarom hebben we je gestraft om je tot bezinning te brengen. Maar we maken nu wel weer met elkaar een nieuw begin. En zo tuchtigt de Heere ook zijn kinderen. Hij doet het zodat je levenswandel op hem gericht blijft. Dat je hem ernstig blijft nemen. Dat je blijft wandelen in de vrezen des Heren. En we hebben het ook wel nodig dat God ons zo met ons inlaat. Want er zijn vele dingen die ons van God kunnen laten afdwalen. En dat geeft het woordje vreemdelingschap in vers 17 ook wel aan. Dat duidt erop dat je als christen een vreemdeling bent. Dat je een vreemde bent in deze wereld. En daarmee wordt bedoeld dat we anders zijn dan de mensen om ons heen, omdat wij de Heere vrezen en zij niet. Wij zijn tot geloof gekomen dat we de Heere ernstig moeten nemen, de mensen om ons heen niet. Natuurlijk kan dat bij hen nog wel in de toekomst gebeuren. Want het is ons ook overkomen. De Heer heeft ons verlost. Maar tegelijkertijd leven we nu wel tussen mensen die de Heer niet kennen en niet lief hebben. En dat betekent dat we ook verleid kunnen worden om met hem mee te gaan. Om toch een ander leven te gaan leiden dan God van ons vraagt. En daarom zegt Petrus, wandel de tijd van dat u in uw vreemdelingschap in vreze van de Heere. Blijf op de Heere God gericht. Blijf hem met eerbied liefhebben. Blijf ontzag voor hem hebben. Laat je door hem leiden. Laat je door hem leiden en meenemen. Wat betekent dat dan concreet? Nou, dat we hem lief hebben met eerbied, dat zal blijken in hoe wij met hem en met elkaar omgaan. De vreze des Heren wordt zichtbaar in onze liefde tot God en tot onze broeders en zusters in de gemeente. De vreze des Heren krijgt handen en voeten in onze gehoorzaamheid aan God en trouw aan de ander. En dat is wat God van ons vraagt. Geen angst, maar ernst in onze relatie met God. Niet om Gods liefde te verdienen, want die heeft Hij ons al royaal geschonken in Christus Jezus. Maar omdat we daarvan mogen leven, vraagt God van jou en van mij om Hem te vrezen. Om Hem met eerbied lief te hebben. Om zo niet angstig voor Hem te zijn, maar met ernst te leven in de relatie met God. Gisteren, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid door Jezus Christus, onze Heere, in wie God zijn onmetelijk grote liefde aan ons bekend heeft gemaakt. En als je van die liefde mag leven en weet dat God je zo lief heeft, dat Hij zo ver voor je gegaan is, dat Hij zelfs zijn eigen Zoon voor je gegeven heeft. Wie zou Hem dan niet met eerbied prijzen, zegt de psalm. Wie zal Hem dan niet met ernst liefhebben. Amen. We gaan samen zingen lied 462 uit de bundel Weerklank. Lied 462 uit de bundel Weerklank. Nu even iets zeggen tegen jou, Fien, want jij hebt je diploma gehaald en daar wil je natuurlijk van harte mee feliciteren. Mooi dat je het gehaald hebt. En ik heb begrepen dat je hierna de opleiding sport en recreatie gaat volgen. En toen ik erover nadacht, was het volgens mij jij die toen ik de uitnodigingen kwam rondbrengen voor de catechisatie, was jij degene die allerlei capriolen uithaalde op de trampoline. Klopt dat? Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft heb je daarmee, denk ik dat je de goede opleiding gekozen hebt. Ik was in ieder geval erg van onder de indruk. Ik moest ook even denken aan Martha en Maria, twee vrouwen uit de Bijbel. En nou ja, bij de capriolen en het moest ik denken aan bezig zijn, druk zijn met van alles en nog wat en ja, dingen doen. Nou, dat is Martha ook, die is ook druk in de weer in de Bijbel en die is bezig met haar gast naar de zin te maken, de Heer Jezus. Maar het gaat in de. Ze ergert zich op dat moment aan Maria, haar zus die aan de voeten van Jezus zit en naar hem luistert. En Martha die zegt dan ook tegen Jezus van, ja, ergert het u niet dat zij, maar, dat zij aan uw voeten zit en ik maar bezig ben? En dan zegt Jezus tegen Martha, ja, maar Maria heeft wel het goede deel uitgekozen, want zij heeft nu de tijd genomen om naar mij te luisteren. Nou, en dat betekent dat Martha, dat wil niet zeggen dat Martha allemaal verkeerde dingen deed, want het is ook goed om dat te doen. En zo is het ook goed om te studeren en allerlei andere dingen te doen, om druk bezig te zijn. Maar het is ook goed om tijd te nemen om te luisteren naar wat God tot je zegt. En daarom willen we je ook dit boekje geven, waar het je helpt om uit de Bijbel te lezen. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja. Alsjeblieft, en God zegen. Dan willen we nu ook samen voor Fien bidden en ook voor alle, voor andere gemeenteleden die voor wie persoonlijke voorbeden is gevraagd. Laten we samen de Heere danken en laten we voorbeden doen. Heer God, wij komen tot u om u te danken. Te danken dat Fien haar diploma heeft mogen halen en dat zij nu ook een vervolgopleiding heeft gevonden om verder te gaan. Wij bidden u of u met haar mee zult gaan en haar daarin ook zult zegenen. Heren, dat u haar ook kracht zult geven om de opleiding te volgen en vreugde ook daarin. We bidden u ook dat ze die weg ook met u mag gaan. En dat ook het lezen van de Bijbel en het boekje dat ze gekregen heeft, daarin ook haar mag helpen om uw stem te verstaan en om u te volgen. Want daar ging het ook in deze dienst over. Heren, niet angst, maar ernst. Heren, om u met eerbied lief te hebben, om ons hart aan u te geven en ons aan u toe te vertrouwen. Niet angstig, want dan kunnen we u niet lief hebben. Maar vanuit de liefde wel u ernstig nemen. Zoals het ook eigenlijk altijd is. Als je van iemand houdt, dan neem je die ander ook serieus. En we bidden u dat Fien dat mag doen, maar ook wij allemaal, heren. Dat we zo ons aan u mogen overgeven. Vertrouwen in liefde en in afhankelijkheid en in gehoorzaamheid. In dat geloof bidden we voor elkaar en dragen we elkaar ook aan u op. Ook als we leven in deze wereld, waarin ook allerlei invloeden zijn, hier allerlei dingen gebeuren die ons van het geloof kunnen afleiden. We denken aan de rampen en ongelukken en allerlei andere dingen die gebeuren, ernstige dingen, die ons allerlei vragen, ook allerlei vragen in ons op kunnen roepen. En het gevolg kan ook zijn dat we daardoor in de vragen blijven steken en niet meer ons vertrouwen aan u geven. Maar ook allerlei andere invloeden, zoals social media. Ook daarmee kunnen we heel veel tijd bezig zijn en kunnen ook dingen ons wijsgemaakt worden die ons afleiden van u. Daarom bidden we u in het bijzonder voor de jongeren dat u hen zult bewaren. Hoewel wij, ook als we oud geworden zijn, uw bewaring net zo goed nodig hebben. Maar heren, in het bijzonder bidden we voor de jongeren dat u als een muur om hen heen zult staan. Dat u hen zult beschermen en omringen met uw liefde en zorg. Ja, dat ze zich ook door u beschermd mogen weten. Mogen weten, o God, dat u met hen meegaat en dat ze op u kunnen vertrouwen in deze wereld waarin het soms zo mooi kan zijn en zo heerlijk, maar waarin het soms ook heel moeilijk kan zijn en dingen zo onthutsend op je af kunnen komen. Ik wil zo met de jongeren zijn, heren, en ze dragen hen met liefde aan u op. We mogen ook bidden voor elkaar in ziekte en zorg en we denken daarom ook in het bijzonder aan mevrouw De Hoop Sijp, aan de Marijke Meuhof. Wij bidden ook voor haar dat u haar in uw hoede zult nemen. Als we zien dat haar krachten afnemen en dat het leven moeilijker wordt, moeizamer en heren, haar gezondheid, broos. We bidden u, neem haar in uw hoede en geef dat zij ook vanuit, niet uit angst, maar uit ernst en vooral uit liefde voor u en uit de liefde van u mag leven. Geef haar alles wat nodig is, Heere, in haar situatie. We bidden u ook voor Léonie Monet. We zijn dankbaar dat ook de tweede behandeling die ze heeft gekregen goed gegaan is. Heere, wij danken u dat ze daarvoor krachten heeft gekregen en dat de behandeling ook, ja, zo ook te door, goed, dat ze die goed doorstaan heeft. Wij vragen u ook om uw zegen daarover en bidden u ook dat de kuur mag doen waartoe ze wordt aangewend. We willen ook bidden voor Willem Henry en Ditteke den Hartog. Als Ditteke, als zij vrijdag weer naar een verlofperiode vertrekken, naar een woning in Zimbabwe, maar Ditteke eerst nog een scan moet ondergaan. Heere, gedenk hem beide. Wees in het bijzonder met Ditteke. Geef haar alles wat nodig is als zij zo ook zo met haar gezondheid topt. Wij dragen haar van harte aan u op. En we bidden u ook voor een veilige thuisreis voor hen beiden. We willen ook bidden voor Nico Beekman, die vanavond eigenlijk koster zou zijn, maar toch naar huis moest gaan omdat hij zich niet goed voelde. Wij bidden u, omring ook hem met uw kracht en met uw zegen en schenk hem ook weer gezondheid, Heere. En zo bidden we voor elkaar. Bidden we ook voor de wereld waarin wij leven. Waarin zoveel gebeurt, zoveel onstuimigheid is, zoveel onrust, zoveel geweld. Heere, wij vragen u, ontferm u alstublieft. Ontferm u over allen die regeringsverantwoordelijkheid hebben. Ontferm u over allen die in nood zijn en die in angst en smart leven. Heere, wij dragen hen aan u op. Ontferm u, Heere, over allen die in de leegheid van het bestaan leven, die u niet kennen en die daardoor niet de vrede in hun hart hebben die alleen Christus kan geven. Daarom bidden we u ook om uw zegen over zending en evangelisatie en vragen we u of dat ook vrucht mag dragen. Opdat, Heere, de hele wereld mag weten dat Jezus Christus leeft en vandaar dat geloof, Heere, de toekomst onbezorgd tegemoet mag gaan. Omdat u die God bent die leeft en het leven geeft. Omdat u het bent, o God, die ons hebt gemaakt. En u de enige bent die ons ook tot onze bestemming kunt brengen. Heere, en wat is het een zegen dat we er mogen weten dat u dat uit liefde wilt doen. En dat we uit die liefde elke dag mogen leven. Heere, maak ons ervan doordrongen. Laat ons er steeds van doordrongen zijn. En wees zo bij ons. Wij vragen dit alles van u. In de naam van uw lieve Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus, onze zaligmaker. Amen. Wil ik nog de collecte bij u aankondigen? De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de pastoraat in de eigen gemeente en de derde collecte is voor de kerk. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. U kunt de gave geven digitaal of bij de uitgang van de kerk. Ons slotlied is lied 445 uit Weerklank, de versen 1 en 2. 460 en 445. Oh ja, oké, goed. Lied 460 geheel en lied 445 de versen 1 en 2. En we zullen die liederen ook staande zingen. Thank you. Bouwend op de Heere mogen wij dat doen onder zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen en jou. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.
Thank you.